Gemeente, de schriftlezing in deze leerdienst is uit Job 1. Dat heeft te maken ook met zondag 10, waar het gaat over Gods voorzienigheid. We lezen samen uit Gods woord het eerste hoofdstuk van het boek Job. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemels en 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal, want Job zeide: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan: hebt gij ook 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide: is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan: zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Er was nu een dag als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijden. Doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Galdeën stelden 3 hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de 4 hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen dat zij stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel, schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe. Tot zover onze schriftlezing. Eind in deze leerdienst hopen we samen met de hulp des Heren stil te staan bij zondag 10 van de Heidelbergse catechismus, die bekende zondag over de voorzienigheid Gods. En we willen die zondag eerst samen lezen. Daar wordt in vraag 27 gevraagd: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En het antwoord luidt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitschaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover zondag 10. En we staan eerst stil bij de betekenis van Gods voorzienigheid. In de tweede plaats bij de belijdenis van Gods voorzienigheid. En in de derde plaats bij de troost van Gods voorzienigheid. De betekenis, de belijdenis en de troost van Gods voorzienigheid. Gemeente, de zondag die in deze leerdienst aan de orde is, is een zondag uit de catechismus die al eeuwenlang heel veel vragen oproept. Misschien ook wel in uw of jouw leven. Als we daar belijden dat God alle dingen bestuurt, alle dingen onderhoudt, hoe kan het dan dat er zoveel ellende op deze wereld is? Zoveel oorlog, zoveel honger. Maar ook als we wat dichterbij komen, hoe kan het dan als God nu alle dingen leidt? Als hij nu alle dingen in zijn hand heeft, dat geloven we toch. Hoe kan het dan dat mijn kind wordt weggenomen? Dat mijn moeder niet meer beter kan worden? Dat mijn verkering is uitgeraakt, dat ik een bepaalde handicap met me meedraag, een kruis wat zo moeilijk en zwaar is? God had dat toch tegen kunnen houden? God die had dat toch anders kunnen doen? Gemeente, het gevaar is zo groot dat we God ter verantwoording roepen. Waarom? Terwijl het zo nodig is dat we beginnen bij het begin. Het begin van de Bijbel, waar staat dat God alle dingen goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. En dat wij diep gevallen zijn en we zeggen het toch wel eens: waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dan was er geen ziekte. Dan was er geen rouw. Dan was alles volmaakt. Zondag 10 volgt op zondag 9, waar het gaat over het vaderschap van God. We hebben daar vorige week bij stilgestaan. De eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus is om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader. En vanuit zondag 9 komt zondag 10 in een heel bijzonder licht te staan. Want we kunnen alleen maar spreken over de voorzienigheid Gods vanuit het geloof. Paulus die zegt in Romeinen 8, de Vader heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Iemand heeft wel eens gezegd, in het hart van zondag 10 staat het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat is de grond van het geloof in Gods voorzienigheid. We hebben met elkaar gelezen die aangrijpende geschiedenis van Job. Heel bekend ook voor onze jongeren. Heel aangrijpend ook. Want voordat die verschrikkelijke berichten komen, lezen we dat Job oprecht Godvrezend is en wijkende van het kwaad. En als hem dan alles wordt ontnomen, zijn dieren, zijn knechten, zelfs zijn eigen kinderen, ja, dan is het bijzonder dat Job mag belijden bij de puinhopen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Geliefde, wat is het belangrijk om de Heere al te vrezen voordat er Jobstijdingen komen. Voordat er gebeurtenissen in ons leven komen die zo moeilijk zijn. In zondag 10 klinkt het getuigenis van een christen, van een gelovige, laat ik het zo zeggen, die heel dicht bij zijn of haar vader leeft. Want hier wordt verteld hoe Gods kinderen alles beleven in hun leven, niet als een noodlot, een toevalligheid, maar als een leven uit Gods vaderhand. En ik denk, zijn vaderhand is een ander woord voor Gods voorzienigheid. Als we het nu in deze dienst heel eenvoudig zeggen voor de kinderen. Voorzienigheid, dat is een moeilijk woord, ik ga het zo wat uitleggen. Maar Gods voorzienigheid, dat is eigenlijk hetzelfde als Gods vaderhand. Gods macht, Gods regering, Gods hand of Gods vinger. Bij ons komt die uitdrukking ook voor als we zeggen, daar heeft hij de hand in gehad. Dat betekent, dat heeft hij gedaan, dat heeft hij geregeld, dat heeft hij toegelaten. Daar heeft hij voor gezorgd. En nu is God een geest en heeft geen handen. Het is een beeld, een mensvormig spreken over hem. Gemeente, in vraag 27 pakt de catechismus een uitdrukking op uit het antwoord daarvoor, namelijk de voorzienigheid. Als we kijken in die zondag, dan komt dat woord voorzienigheid aan de orde. We hebben dat de vorige keer wat minder aandacht gegeven, omdat het in zondag 10 aan de orde komt. En daarom luidt vraag 27 ook, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods. Wat betekent dat woord? Voorzienigheid. Het kan betekenen van tevoren zien, vooruitzien, mogen weten wat er in de toekomst zal gebeuren. Kijk, als een moeder voorziet dat het gaat regenen, ja, dan haalt ze de was binnen. Maar het woord voorzien kan ook betekenen ergens voor zorgen, onderhouden, regeren. Wanneer we het over de voorzienigheid van God hebben, ja, dan bedoelen we eigenlijk die beide betekenissen. God voorziet wat er gaat gebeuren. Hij weet wat er morgen gaat gebeuren en overmorgen. Hij is immers de alwetende. En hij voorziet ook in alles wat er gaat gebeuren. Hij zorgt ervoor. Hij bestuurt en hij leidt. Het woord voorzienigheid komt niet voor in de Bijbel, maar het woord voorzien wel. We komen het tegen in Genesis 22. Als Abraham Isaac moet gaan offeren. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. Dan beklimmen ze de berg Moria en dan zegt Isaac ineens, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En wat zegt Abraham dan? Hij zegt niet tegen Isaac, jij moet geofferd worden. Hij zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Daar heb je het, voorzien. Mijn zoon. Dat betekent, God zal zelf zorgen voor een lam. Hij geloofde en wist dat de Heer er zeker voor zou zorgen. En we weten hoe het gegaan is. Niet Isaac is geofferd, maar een ram. En ten diepste wijst het heen naar het lam van God, de Heer Jezus Christus. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Jezus Christus en dien gekruisigd. Voorzienigheid. Dat betekent God zorgt. Niet voor alle dingen die wij mooi en belangrijk vinden, maar voor alles wat hij zelf goed vindt. Heel de voorzienigheid is uiteindelijk op God gericht. Op zijn eer gericht. Als we steeds weer aan onszelf en aan onze belangen denken bij de leer van de voorzienigheid, gemeente, dan gaat het mis. Ja, dan zijn we vol wantrouwen, dan zitten we er zelf tussen. Maar als we nu door een waar geloof mogen weten en steeds weer en meer gaan beseffen dat het in de voorzienige leiding van ons leven niet om ons gaat, maar om God, dan geeft dat een bevrijding. Die goddelijke hand, de hand van de Vader, die alles onderhoudt, die de wereld regeert en alle dingen zo bestuurt, ten goede voor zijn kerk, dat is nu Gods voorzienigheid. En de hand van de Vader doet het niet met willekeur. Er zit een weloverwogen plan achter. We zingen dat ook. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. De uitvoering van Gods raad noemen we Gods voorzienigheid. Dat is niet God zelf, maar dat is een van zijn werkzaamheden. Nu staat er in antwoord 27 dat de voorzienigheid de kracht Gods is. Als we kijken naar het antwoord wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Die kracht is almachtig en alomtegenwoordig. Iemand schreef dat zijn twee pilaren waarop een arme zondaar kan steunen. Ik vond dat heel mooi omschreven. Almachtig. Dat betekent niet dat God alles kan. God kan niet zondigen en geen gebrekkige dingen doen. Alles wat God doet is volkomen wijs en goed. Als God iets doen wil, dan kan hij het ook doen. Gods kracht wordt niet alleen almachtig, maar ook alomtegenwoordig genoemd. Dat betekent dat die kracht overal aanwezig is. Gemeente, er is geen plaats te bedenken in hemel en op aarde of Gods hand is daar. Waar je ook woont, waar je ook meeluistert, op deze wereld, naar deze dienst. Gods kracht vervult het gehele heelal. Dus als we de Heere mogen vrezen, dan zijn we nooit buiten het bereik van Gods sterke hulp en veilige bescherming. Al is dat niet altijd even helder. Al wordt dat ook niet altijd ervaren. Gemeente, laat ik het wat anders zeggen. Dat de wereld nog bestaat. Deze zondige wereld. Dat is alleen maar te danken aan deze onderhoudende kracht van God. Daar staat door welke hij hemel en aarde, mits schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert. God heeft na de schepping zijn handen niet van de schepping afgetrokken. Ursinus is gebruikt in de uitleg van de catechismus een voorbeeld. Hij zegt, God doet niet als een reder. Die maakt een schip en als het klaar is, dan levert hij het af aan de stuurman. En de vorige keer heb ik dat voorbeeld genoemd van een horloge. God wordt wel eens vergeleken als iemand die een horloge gemaakt heeft en op zeker moment gaat dat horloge kapot, maar God kan het niet meer maken. Sommige mensen geloven wel dat God alles geschapen heeft, maar als ze zien op de ellende in deze wereld, dan zeggen ze dat het God uit de hand gelopen is. Dat God er niet meer de baas over kan, aangrijpend. Nee, gemeente, vanaf het moment dat God deze wereld schiep, heeft hij ervoor gezorgd. Als God maar één moment zijn hand van deze wereld zou aftrekken, en dat zou verdiend zijn, dan zou de wereld zichzelf vernietigen. Maar God houdt dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Gemeente, dat we nog ademhalen, is alleen maar te danken aan de onderhoudende kracht van God. We beseffen het niet, maar we zijn volkomen afhankelijk van hem. Mits schaders alle schepselen. Dat betekent niet alleen de schepselen die bekeerd zijn, maar ook onbekeerd. Al geloven ze er niets van. Jonge vrienden, voel maar eens aan je pols. Iedere polsslag komt door de almachtige, alomtegenwoordige kracht van God. Het komt allemaal van hem. Dat je nog leeft. Dat je nog gezond bent of redelijk gezond. Het komt van hem, daarin hebben we ook onze verantwoordelijkheid, hoe we met die kracht omgaan. Als we dat eens meer zouden beseffen, zouden we die grote schepper en onderhouder dan niet nederig te voet vallen. En smeken wat nodig is. Gemeente, wie onder die zorgende, die onderhoudende hand van God heel zijn leven onbekeerd blijft. Van hem of haar zal God eens zijn hand aftrekken. En dat voor eeuwig, begrijpt u. God die bestuurt alle dingen. Niet bij geval. Niets bij geval. Dat staat op het eind van antwoord 27. Niet toevallig. Ja, wij nemen dat woord toevallig nogal eens in de mond. En als we het dan zeggen, ja, toeval bestaat niet, zeggen we dan. Maar wij gebruiken het gewoon menselijk als volgt. Wanneer er iets gebeurt dat je niet hebt gepland, iets dat je van tevoren niet kon voorzien of berekenen. Je ontmoet iemand die je absoluut niet had verwacht. Daar zeg je, wat toevallig dat ik je nu ontmoet. Op deze wijze gebruikt de Bijbel het woord toevallig of bij geval ook. Toevallig verzamelt Rut aren op de akker van Boas. Toevallig voor Rut, maar niet toevallig voor God. En in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan kwam er toevallig een priester langs, bij geval. Het is te begrijpen wanneer in gewoon menselijke zin het woord toevallig wordt gebruikt. Maar we moeten beseffen dat er in wezen geen toeval bestaat. Maar dat alles in Gods hand is. Niet het toeval regeert. Maar God regeert. Gemeente, zien we dat zo en geloven we dat ook. Dat alle dingen bestuurd worden. Ik hoor wel eens in de gemeente mensen zeggen. Ja, dominee, dat is toch wel ja, heel bijzonder dat dat zo gegaan is. Nee, ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat de Heere dat allemaal zo geleid heeft. Dat ik bij die dokter kwam. Of dat ik haar ontmoette met wie ik mijn leven mag delen. Gods hand. Tot in de kleinste dingen toe. Dat je nu juist die baan hebt mogen krijgen. Je zegt, ja, ik had wel 10 banen kunnen krijgen. Is dat dan zo bijzonder? Ja. Dat denk ik wel. En misschien mag je dat ook zo zien. Kijk, wij denken vaak aan hele grote dingen. Bij Jona beschikte de Heere een vis en later een worm. Maar heel klein die worm. Zelfs dwars door de zonden heen volvoert de Heere zijn raad. Denk maar aan Jozef. Die door zijn broers werd verkocht. Weet u wat hij later zegt? Gij hebt dat wel ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Om een groot volk in het leven te behouden. Dus wat de broers deden was natuurlijk helemaal fout. Om Jozef te verkopen aan de Egyptenaren. Maar God heeft dat wel gebruikt. En geldt dat ook niet van Pilatus. Die de Heere Jezus onschuldig veroordeelde. Daar was hij 100% verantwoordelijk voor. Maar het moest wel zo gebeuren. Hij moest onschuldig ter dood veroordeeld worden. We gebruiken ook wel eens het woord noodlot. Je leest het wel eens in de krant, maar dat klopt niet, want niet het noodlot regeert, maar de Heere regeert. Gemeente, we zijn vaak geneigd om Gods voorzienigheid vooral te zien in zeer bijzondere dingen. En daar zijn uit de kerkgeschiedenis ook vele, vele voorbeelden van te noemen. Hoe God op een bijzondere wijze zorgt, beschermt, bestuurt. Je kunt denken aan bijzondere gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Bijzondere gebeurtenissen bij een brand, hoe mensen gered werden. Aan de hele gewone dingen van het dagelijkse leven gaan we zo gemakkelijk voorbij. Toch worden die juist in zondag 10 genoemd. Het viel me weer zo op bij de voorbereiding voor de prediking dat als dan die opsomming komt in antwoord 27, dat er niet een heleboel bijzondere dingen staan. Ja, het, in wezen zijn het wel bijzondere dingen, maar voor ons zijn het hele gewone dingen. In de belijdenis van Gods voorzienigheid, en dan zijn we bij het tweede punt, gaat het over de zorg van een boer voor zijn land, loof en gras. Vruchtbaarheid, de weersomstandigheden, regen en droogte. Hoe staat het hier? De Heere die onderhoudt met zijn hand en regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare jaren, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, toevallig, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Gemeente, jong en oud, zien we ook in de gewone dingen Gods hand. Gods vaderlijke hand. Vind je het gewoon dat je mocht slagen voor je examen? Dat er vandaag wat te eten was. Dat er iedere morgen weer wat te eten is. Wat in de catechismus genoemd wordt, kunnen we in drieën verdelen. Loof en gras en wat er verder volgt. Spijzen en drank en wat er verder volgt. En alle dingen. En het eerste heeft dan betrekking op de natuur. Het tweede op het leven van een mens. En de derde groep op alle dingen. We gaan ze even na. Loof en gras. Loof, de bladeren zeg maar. En gras. Gods hand doet uit de zwarte aarde alles tevoorschijn komen wat voor mens en dier nodig is. Bij zaaien en planten. Maar God geeft de wasdom. Loof en gras. Hoe komt het dat er bladeren aan de bomen komen, dat struiken groeien, juist op een dag als deze, als er veel water gevallen is en het is warm, dan zie je alles gewoon groeien. Prachtig. Hoe komt dat? Daar zorgt God voor. Loof en gras. Maar God zorgt ook voor regen en droogte. De regen die in rijke mate is gevallen de afgelopen dagen, komt van God. We dachten, het is wel heel droog en toen ging het regenen. Ook hagel kan schade veroorzaakt hebben, maar toch. En droogte. Als het na een natte periode weer droog wordt. God zorgt voor regen en droogte. En hij ziet dat niet alleen van tevoren, zoals een weerkundige dat enigszins kan voorzien, maar hij bestuurt het ook. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Dat heeft te maken met regen en droogte. Te maken met de gewassen. Ze verkondigen Gods trouw, maar ook hoe we nergens recht op kunnen laten gelden. Vruchtbare, maar ook hoort u het onvruchtbare jaren. Ik hoor wel eens van boeren, dan zeggen ze ja, het heeft niet veel opgebracht dit jaar. Er waren wel vruchten, maar de prijs was maar heel laag. En dat kan moeilijk zijn. Geloven we dat God ook dat bestuurt. Spijzen en drank, elke maaltijd, elk hapje brood dat we eten. Ieder kopje thee dat we drinken, het komt uit Gods vaderlijke hand. Er is voor gehongerd in de woestijn door de Heere Jezus Christus. Er is voor gedorst aan het kruis. Gezondheid en krankheid, ziekte. Gezondheid is een gave van God. En ziekte dan. Soms een bitter en een heilzaam medicijn. Dat je juist door die ziekte bij de Heere gebracht wordt. Om wat nodig is voor lichaam en ziel, rijkdom en armoede. Geen vrucht van toevallige omstandigheden. Het geloof ziet er Gods vaderlijke hand in, hoe moeilijk het ook is. Als daar armoede is, als daar ziekte is. Ja, gemeente, als het over goede dingen gaan die we uit Gods hand ontvangen, dan hebben we niet zoveel moeite of geen moeite. Een rijke oogst is fijn en als de prijzen dan ook nog eens goed zijn. Maar hoe zit het als het donker wordt in ons leven? Ik bedoel, als daar onvruchtbare jaren zijn. Als daar ziekte is onder het vee, waardoor talloze dieren moeten worden geruimd. Armoede, een dodelijk ongeluk, werkeloosheid. Ik hoor een jongere denken, dominee, komt dat ook uit Gods vaderlijke hand? Waarom moet ik mijn man of vrouw zo vroeg missen? Waarom zijn mijn ouders gescheiden? Werkt God ook het kwaad? In Amos 3 vers 6 staat toch, zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet, veroorzaakt God ook ziekte. Nee, gemeente, God werkt alleen het goede, maar hij laat het kwade toe. Hij gebruikt het namelijk in zijn hand. En wat heeft Job daarmee geworsteld? Als hij dan eindelijk zegt tegen zijn vrouw, die er niks meer van wil weten, zullen we het goede van God ontvangen en het kwade niet. Het kwaad komt door de zonde. God schept het kwaad niet in de zin van dat hij het veroorzaakt, maar hij bestuurt het. Als mensen Gods leiding weerstaan en verwerpen, dan kan God hen overlaten aan het goeddunken van hun hart. God roept Israël tot gehoorzaamheid. Het volk weigert. En het resultaat is het ontzaglijke oordeel van God. We kunnen het lezen in Psalm 81. Dies heb ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij wandelden in hun raadslagen. Gemeente, God beslist alles soeverein, dus onafhankelijk van ons. Hij overlegt niet met ons. En hij bestuurt dus ook in zekere zin het kwaad. Daarom belijdt Job het ook. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. Niet de duivel. Job wist ook niet wat erachter zat. Of de boze mens heeft genomen. Maar de Heere. God gebruikt op koninklijke wijze. Lezen we in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. God gebruikt op koninklijke wijze het kwaad ten goede. Gemeente, geloof ik dit werkelijk ook als hij mijn gezondheid of mijn geliefde afneemt. Hoe God het kwaad van de zonde regeert en in dienst neemt, dat weten we niet precies. God is geen lijdelijk, geen passieve toeschouwer. Maar hij is ook niet schuldig aan de zonde die er gebeurt. Hij is er niet de oorzaak van. Dat zijn wij. Gemeente, Gods voorzienig bestel met betrekking tot het kwaad is heel moeilijk. Dikwijls kunnen we van ongelovige mensen, maar ook wel van christenen en ook wel in ons eigen hart die vraag horen, waarom laat God toe dat? Waarom doet hij zo? Waarom verhindert hij niet dat? Ja, de verwaande hoogmoedige mens wil wel graag Gods bestuur en wijs beleid doorgronden, maar God is God. Er heeft dus iemand een boekje geschreven, Harold Kushner, een Jood. En de titel van dat boekje is: Als het kwaad goede mensen treft. Als het kwaad goede mensen treft. En hij gaat dan op dit onderwerp in, maar dat boekje, dat klopt niet. En als reactie daarop heeft iemand anders een boekje geschreven, als het goed kwade mensen treft. Want wat hebben wij verdiend? Helemaal niets. Gemeente, God is God. En wij zijn gelukkiger met heilige onwetendheid dan met onheilige nieuwsgierigheid, schreef iemand. Al gaat hij onbegrijpelijke wegen met ons. En al doet hij in het wereldgebeuren met zijn kerk en ook in ons persoonlijke leven dingen die wij niet kunnen begrijpen, dan nog blijft het geloof dat hem kent en vertrouwt ervan uitgaan dat hij te wijs is om zich te vergissen en te goed om kwaad te doen. Elihu, Jobs vriend, zegt terecht: zie, God is groot. En wij begrijpen het niet. We zeggen wel eens, gij zult het na deze verstaan. Alle dingen komen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toe. Maakt God voorzienigheid ons niet lijdelijk zo van, als God alle dingen leidt, dan wacht ik het maar af. Nee, Gods leiding en onze verantwoordelijkheid, gemeente, zijn geen tegenstellingen. God leidt ons leven door onszelf in te schakelen. Mag je dan voorzorgsmaatregelen nemen, vraagt iemand. Hoe moeten we in het licht van zondag 10 staan tegenover een beregeningsinstallatie? Of kunstmest om de vruchtbaarheid van het land te bevorderen? Hoe moet je staan tegenover het gebruik van medicijnen, inentingen en verzekeringen? In de Bijbel kunnen we hier letterlijk niets over lezen. Wel wordt de grondhouding, de gezindheid duidelijk. Bent u oprecht en doet u het? Welke beslissing we hierin ook nemen voor het aangezicht des Heren tot eer van God. Daar wordt verschillend over gedacht. Inenten, verzekeren. In 1 Korinthe 10... vers 31 zegt Paulus, het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Dus als u meent iets te moeten doen, jezelf, de kinderen of de dieren inenten, verzekeren, of u doet dat niet, dan moeten we Gods eer ermee bedoelen. Dat geldt trouwens van alle dingen. Ook moet de vraag altijd gesteld worden, waarom doen we het? Doen we het in het vertrouwen op de Heere? Of is het om niet meer afhankelijk van God te zijn? Zit deze redenering erachter? Nu kan me niets meer gebeuren. De gemeente, vroeger leefden er andere vragen met betrekking tot Gods voorzienigheid. En je ziet dat door de ontwikkeling en welvaart de vragen rond de voorzienigheid verschuiven. Laat ik eens een voorbeeld noemen van lang geleden, toen de waterleiding jaren geleden werd aangelegd, was er op Goeree Overflakkee een godvrezende man die geen waterleiding wilde hebben in zijn huisje. Het was echter verplicht. En toen hij bleef weigeren, moest hij voor de rechter verschijnen. Wij zouden zeggen van, hoe is het mogelijk? Zo'n waterleiding, dat is toch ideaal? Hij moest voor de rechter verschijnen en de rechter die vroeg hem wat hij toch tegen waterleiding had. Het is toch heerlijk, de kraan open en je hebt water. Iedere dag krijgt u heerlijk water in uw huisje. En dat kind van God antwoordde, dat is het nu net, meneer de rechter. Op dit moment gebruik ik water uit de regenton. En als het water op is, bid ik tot God dat hij het zal laten regenen. Maar als ik een waterleiding krijg, ben ik niet meer afhankelijk van God. Begrijpt u? En hij kreeg vrijstelling. Nog een ander voorbeeld. En ik denk dat de jongeren hier helemaal niets van begrijpen. Toen er stoomboten en motorboten kwamen, toen zeiden godzalige schippers, het is om niet meer afhankelijk te zijn van de wind en dus van God. Geliefden, als er een teer en nauw leven is met de Heere, dan wordt telkens gevraagd, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan wil je in al die moeilijke vragen niets doen tegen Gods wil. Dan zoek je in alles de eer van de Vader. En dan geven we ook de ander de ruimte en zeggen we, ik verzeker me niet, maar als een ander zich wil verzekeren, dan laat ik hem daarin vrij. U kent dat boek wel van Thomas Boston, Het Kromme in het Levenslot. En hij geeft in dat boek uit de schrift voorbeelden van allerlei krommingen. En Boston heeft deze overtuiging. God heeft in zijn Liefste kinderen zijn gunst doen schitteren door in hun levenslot merkwaardige krommingen te maken en te herstellen. Hij schrijft, het zijn zijn lievelingen die gewoonlijk de grootste krommingen in het lot zien gemaakt, maar nadat zij zich tot de Heere gewend hebben, worden weggebaand tot de rijkste ondervindingen in de verwijdering van hetgeen hen drukte. En hoe duidelijk blijkt dit uit wat Abraham, Jacob en Jozef hebben meegemaakt. Gemeente, de catechismus is een troostboek en dat is het derde. De troost van Gods voorzienigheid waarbij we stil willen staan. In vraag en antwoord 28 gaat het over de troost van de voorzienigheid. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt. De catechismus wil ons hier mee bepalen bij het nut of de troost die voortkomt uit de leer van de voorzienigheid. En wat een onuitsprekelijke troost geeft het geloof in Gods voorzienigheid aan degenen die God lief hebben. Want als dat zo is, dan mag u alles, dan mag u in alles Gods vaderlijke hand zien. En het ook weten, Vader doet het nooit verkeerd. Hij weet wat het beste voor me is. En zo alleen kun je in alle tegenspoed geduldig zijn, zo staat het er. Als antwoord op de vraag 28, dat wij in alle tegenspoed geduldig. Gemeente, hoe bent u in tegenspoed? Ik zelf vind het moeilijk, als je met tegenspoed te maken krijgt. En wie niet? Je kunt boos worden, opstandig worden. Je kunt gaan mopperen. Waarom moet ik nu juist ziek worden? Of waarom word ik nu ontslagen? Waarom gaat dat nu zo in mijn leven? Maar de catechismus die leert ons in tegenspoed geen wanhoop of berusting, dat kan ook, maar geduldig zijn. Dat betekent op God hopen. Zoals de dichter van Psalm 39, David. En nu, wat verwacht ik, o Heere? David moest veel meemaken. Mijn hoop die is op u. Als ons iets dierbaars wordt afgenomen. Als je ontslagen wordt. Als de gevreesde ziekte openbaar komt, op God blijven steunen en hopen. Geduldig zijn. Nee, dat is geen vrucht van eigen akker, maar dat wil nu de Heilige Geest leren. In alle tegenspoed geduldig. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Iemand die leven mag uit Gods vaderlijke hand, is in alle tegenspoed geduldig. Nee, niet altijd. En we moeten dat telkens weer leren. Maar als het geloof in beoefening mag zijn, dan is daar ook dat geduld, die hoop op God. Paulus roemt in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En dat kan alleen als we door het geloof mogen zien op Gods vaderhand. Hij kastijdt immers een iegelijke zoon die hij aanneemt. Hij wil al het levensleed gebruiken om ons te louteren en dichter bij hem te brengen. En hoe is het nu in voorspoed? Hoe zijn we dan? Zijn we dan trots, zelfgenoegzaam? Geven we dan de eer aan onszelf? Of zijn we dankbaar? In voorspoed dankbaar. Omdat we alles uit zijn hand hebben ontvangen. En dan wordt hier natuurlijk bedoeld de Heere dankbaar. dat zal duidelijk zijn. Zijn we in voorspoed dankbaar? Ik vraag wel eens op de catechisatie aan de jongeren, van wat is nu moeilijker? In tegenspoed geduldig of in voorspoed dankbaar? En ja, de een die zegt dan, ja, in tegenspoed geduldig, dat is ook wel moeilijk. Maar in voorspoed dankbaar. Iemand zei een keer, dominee, ik denk dat dat echt heel moeilijk is. Want we vinden het zo gewoon als alles voor de wind gaat. Om dan echt de Heere te danken. Dankbaar. Dat is ook geen vrucht van eigen akker. Het is bijna nog moeilijker dan in tegenspoed geduldig. Dan verbreekt je hart onder al Gods weldaden. Dankbaarheid is een levenshouding die ook blijkt uit de dagelijkse bekering. En dan is er nog wat met het oog op de toekomst. Hoe staat het in antwoord 28? En in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Een goed toevoorzicht. Toevoorzicht is vertrouwen. Een goed vertrouwen. Een vaste hoop op God voor de toekomst. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Toevoorzicht. Vertrouwen. Dan weet je, als God mij verwondt, dan zijn het ook zijn handen die mij helen. Als hij mij smart aandoet, dan is hij het ook die mij verbindt. O, wat kan een kind van God al niet overkomen. Eén ding is zeker, zegt antwoord 28. Hij zal niet meemaken dat iets of iemand hem zal scheiden van de liefde Gods. Wat een wonder, dan kun je gescheiden worden van je man of vrouw of kind, omdat de dood scheiding maakt. Je kunt gescheiden worden van je gezondheid. Maar wie nu de Heere mag vrezen, uit genade, die zal nooit en nimmer van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere, gescheiden worden, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. O, wat is dat een heerlijke belijdenis van de Godsregering. Alle schepselen. Dus ook Trump. En noem nog veel meer regeringsleiders maar op. Ze zijn alzo in zijn hand, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. En misschien heeft de Heer wel tegen Trump gezegd van die vergeldingsactie, stop. Er worden allerlei redenen voor genoemd. Waarom hij dat land niet heeft aangevallen, dat die drone uit de lucht haalde. Maar is het niet de Heere die alle dingen leidt en alle dingen bestuurt? Zij kunnen tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen. Hoe ver zij onder zijn toelating ook mogen gaan. Gemeente, wat een troost, wat een onvoorstelbaar diepe troost, wat een onuitsprekelijke rijke troost. Als we uit dat geloof in Gods voorzienigheid mogen leven, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Maar laten we wel goed bedenken. De catechismus die zegt scheiden en dat veronderstelt dat er vereniging was. En dat is dan ook de vraag tot slot. Hebben we die liefde ooit ervaren? Kennen we die band van het geloof, door de Heilige Geest gewerkt? O, en ieder die met Christus verbonden is, die zal er nooit meer van gescheiden worden, maar anders. En dat is de keerzijde. Dat is het aangrijpende. dan zullen we, als het niet uit genade verandert, er eeuwig gescheiden van blijven. Wat een verschrikkelijke werkelijkheid, wie zonder Christus blijft voortleven. Luther die stond eens bij een vriend, wiens boerderij tot de grond was afgebrand. En hij zag zijn vriend met betraande ogen aan en zei: zeg het eerste geloofsartikel eens op. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En daarna zei Luther: man, hoe heb je angst voor de toekomst met zo'n God? En wat zullen we nog meer zeggen? Ik ben nog lang niet klaar. Bid God, zei Luther, dat hij u leren wat geloven in de praktijk van het leven is. Dat de Heere zorgt. Hoe moeilijk de weg ook is. Hoe donker de toekomst er ook uitziet. Moet denken aan die boer. Het is alweer verschillende jaren geleden. Af en toe dan lees je het nog wel eens in het nieuws. Hoe tijdens de MKZ-epidemie vele stallen werden leeggeruimd. Ook in Kootwijkerbroek en omgeving. En de vraag is nog steeds, was dat nu terecht of niet terecht? En toen was er een boer die de Heere mocht vrezen. En die zei bij die letters MKZ. Dat betekent voor mij. En zijn stal werd leeggeruimd. En dat is aangrijpend. Wie dieren heeft, wie weet van die band, dat is niet onder woorden te brengen. Zijn stal werd leeggeruimd. En hij zei: MKZ, dat betekent voor mij. Mijn koning zorgt. Mag u het nazeggen? Want dan ben je gelukkig. Voor tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 46. En daarvan het eerste vers. Psalm 46. Het eerste vers.